Wat is de actuele situatie voor u, nu na een jaar, ten aanzien van de grote omvang en intensiteit van de ondermijnende criminaliteit?
Ik denk dat dat voor een deel nog een dark number is voor ons, hè, dat we dat niet allemaal zien. Maar ik denk wel dat we over alle landen indicaties hebben dat dat een criminaliteitsgebied is waar we goed naar moeten kijken. Dat we ons onderzoek op moeten draaien en zoveel mogelijk zaken aan de rechter moeten voorleggen.
Kunt u een aantal voorbeelden geven?
Nou, we proberen wel de capaciteit die we hebben heel erg in te zetten op de zaken waarvan wij denken van daar is met een verantwoorde inzet van capaciteit is daar het meeste resultaat uit te halen. En vroeger waren we daar denk ik wat makkelijker in dan zaken vol gas op te geven en heel veel capaciteit op te zetten. Mm-hmm. Waardoor de zaken ook heel breed gingen en lang duurde. Ja, nu proberen we daarin veel gerichter te zijn. En dat betekent ook wel dat ik heel erg probeer om de meest recente zaken op te pakken. Nou, daar kan ik inhoudelijk ga ik daar niks over zeggen. Maar dat zijn toch de zaken waar de meeste opsporingsindicaties zitten. Op Sint Maarten lagen nog een aantal grote zaken. Nou, die hebben we voor een groot deel nu allemaal voorgebracht of beslissingen ingenomen. Dus die zijn grotendeels nu aan een rechter voorgebracht. Met afgelopen vrijdag is volgens mij de laatste uitspraak. Ja, precies. Ja, ja. Nou, dat zijn zaken die heel groot en ingewikkeld en gecompliceerd waren. Mm-hmm. Maar waar we uiteindelijk natuurlijk nu heel tevreden over zijn dat daar goede resultaten in worden geboekt.
In het TI-rapport, en ik hoor het zelf ook als ik mijn oor te luisteren leg op straat, is er druk buitenaf, intimidatie wellicht bij uw personeel?
Nee, niet in de zin van geïntimideerd of onder druk wordt gezet. Wel, het zijn hele grote zaken in een hele kleine samenleving. Daar zit heel veel druk op die wij als organisatie voelen.
Maar dat is algemeen.
Ja, precies. Ja,
maar het verhuizen van een OVJ tijdelijk niet slapen op één adres naar een ander adres. Ik noem maar een voorbeeld van.
Nou, in sommige zaken treffen wij puur preventief wel maatregelen. Zijn er in het jaar dat ik nu zit gevallen geweest dat ik denk van ja, nu zijn we echt van buitenaf onder druk gezet? Nee.
U zegt uit veiligheidsoverweging, doet u dat op basis van een risicoanalyse of doet u dat op basis van, nou ja, het lijkt ons aannemelijk?
Nou, wij proberen zoveel mogelijk, en dat is niet altijd mogelijk, maar dat proberen we wel, dat de maatregelen die wij treffen gestoeld zijn op een actueel dreigingsbeeld. Wij zijn niet een organisatie die vrienden maakt. Dat hopen we wel, maar dat is niet onze rol. En veel mensen zijn heel boos op het Openbaar Ministerie, omdat wij hele vergaande beslissingen nemen in mensenlevens. En dat zijn ook niet altijd de meest vriendelijke mensen waar wij het tegen opnemen. Dus ik vind wel dat wij als OM klaar moeten zijn en moeten voorbereid op maatregelen die ons werk frustreren.
Maar u sluit uit dat dat nu gebeurt op basis van reële indicaties?
Nee, ik sluit het niet uit. Maar als u aan mij vraagt, dan hebben wij reële indicaties dat wij nu ten aanzien van bepaalde officieren van justitie onder druk worden gezet van buiten. Los van de gewone druk die een zaak oplevert. Nee, die indicaties hebben wij nu niet. Maar wij proberen ook als organisatie ons daar weerbaarder in te maken. En dat betekent dat meer en meer wij met verschillende officieren van justitie een zaak zullen doen. Dat betekent ook meer en meer dat wij niet een zaak één gezicht geven. Dat is natuurlijk heel veel gebeurd, de grote zaak. Hier hebben we één gezicht van één specifieke officier gehad. Dat willen echt daar als OM staan. En denken dat dat niet alleen ons product, de zaak, beter maakt. Maar wij denken ook dat dat voorkomt dat individuele officieren van justitie, individuele pakketsecretaris onder druk kunnen worden gezet.
Heeft u zich daarin verkeken als u kijkt naar de zaak Wiels, de zaak Babel? Wordt het ervaren door in dit geval individuele officieren van justitie dat in dit soort grote zaken de last wel erg zwaar wordt?
Nou, ik denk dat dat verschilt per officier van justitie. We hebben natuurlijk allemaal gekozen voor dit vak, dus dat hoort er ook bij. En grote zaken zijn ook vaak de zaken die officieren van justitie graag willen doen. En ik denk dat het aan mij is en aan de rest van de leiding van het OM om te zorgen dat het niet de zaak van die ene officier wordt. Nou, dat is in het verleden is dat niet altijd gelukt. En sommige zaken toen ik
met de heer Rip is dat ook niet daar gebeurd?
Nee, nou precies. Dat is wel een zaak. Een volgende keer is het denk ik goed als het in de evaluatie van die zaak zullen wij toch nog eens kijken van is dat nou verstandig om naar één officier van justitie het gezicht van die zaak te laten zijn of moeten we dat wat verspreiden. Ja. Maar ik kan natuurlijk wel gewoon twee officieren op een zaak zetten. Wij spreken met 6 officieren van justitie gaan zitten.
Ja, er zijn veel dingen te doen.
Het hoeft niet veel meer tijd te kosten. Het gaat ook om van wie je wanneer naar voren schuift. En ik denk dat we daar wel een stap in kunnen maken.
Kom ik toch nog even bij het publiek. De perceptie van het OM is daar niet erg hoog in. Dat lijkt me toch een vervelende battle die je elke keer moet voeren.
Ja.
Met name vanwege de ondermijnende criminaliteit vanaf 2010, zoals hij dat dan noemde.
Het OM heeft altijd wel moeite om dat imago goed neer te zetten. En dat misschien hoort dat ook een beetje bij ons werken. We doen ons werk natuurlijk voor een groot deel stiekem. In de zin dat we onderzoeken doen waar we nog niet over naar buiten kunnen treden. En die duren soms lang. En,
is dat van invloed op? Er zijn in de zaak Maximus 3 en mee 4 verdachten aangehouden en ook weer vrijgelaten. Ja. Onlangs nog mevrouw AW. Ik bedoel, de perceptie in de samenleving is van het lukt ze niet. Ook al is het misschien van een hele andere reden waarom een rechtercommissaris in de toetsing besluit om iemand te schorsen. Maar daar ben je toch, daar zitten jullie toch om tafel.
Volgens mij spelen daar twee dingen mee. Dat wij, het lijkt, en daar is Curaçao misschien net weer wel wat anders in dan andere landen. Lijkt het erop dat als iemand eenmaal is aangehouden en daarna is losgelaten, dat het OM heeft gefaald. Terwijl het voor ons maar een onderdeeltje is van een onderzoek. En dat we echt niet iedereen aanhouden om uiteindelijk tot de zitting vast te houden. Maar op dat moment het nodig is om bijvoorbeeld een verhoor te verrichten, waar dit noodzakelijk voor is. En wij zijn er nog niet goed in, en dat moeten we wel gaan doen, om dit soort dingen beter uit te leggen. En dat kan je ook helemaal los van de zaak. Kunnen wij meer kiezen van wat doet dat OM nou eigenlijk allemaal?
Maar hoe legt u dat uit in gevallen waarin een ex-minister van Financiën of een loterijkoning wordt aangehouden? Dat doe je, met alle respect, dat doe je niet zomaar. Daar zit een high impact aan.
Ja.
En dat is heel vervelend om het publiek uit te leggen. We hebben een hoge bobo aangehouden, maar we hebben hem na 2 dagen weer vrij moeten laten.
Ja, maar toch, er zijn verschillende soorten aanhoudingen. Er zijn aanhoudingen van de zaak is rond, we houden iemand aan en hij gaat naar zitting. Er zijn aanhoudingen van, het is een lang en gecompliceerd onderzoek waarin er van alles gebeurt. Het soms noodzakelijk is iemand vast te zetten voor een aantal verhoren of om wat andere dingen te doen. Maar het een ander iets heeft van, de zaak is opgelost en we gaan nu met z'n allen naar zitting toe. Dus dat verschil, en dat ligt aan ons hoor, dat we dat niet goed duidelijk kunnen maken. Dat verschil zit er wel heel erg in. En dan kan het nog zijn dat iemand wat eerder eruit gaat door een RC-beslissing waar wij het niet mee eens zijn. Maar dat verschil moeten wij beter voor het voetlicht brengen.
En u denkt niet dat daarin ook fouten worden gemaakt?
Ongetwijfeld maken wij fouten daarin. Ja, en dat is natuurlijk wel ons vak. Hè. Wij zoeken de mogelijkheden die de wet ons geeft, om de regelgeving die ons geeft. En daar zoeken wij ook de randen op, we gaan het niet overheen. Maar dan zoeken we wel de randen op. En het kan in alle zaken zo zijn dat een rechter of een rechtercommissaris daar anders over denkt. En een officier van justitie die nog nooit een vrijspraak heeft gehaald, los van Curaçao, gewoon in zijn algemeenheid. Dat kan een hele goede officier van justitie zijn. Het kan ook een officier van justitie zijn die nooit de grenzen opzoekt.
In dezelfde lijn heeft de heer Navarro gezegd, we hebben zicht op de daders in de zaak Maximus. Ze zullen spoedig voor het gerecht worden gebracht. De heer Navarro baseert zich op informatie. En ik vraag mij af waar die informatie dan vandaan komt. Want in april krijgen we, of in maart, april krijgen we deze opmerking van een minister van Justitie, van uw baas. In juni, juli volgen er imposante aanhoudingen in de zaak. De rechtercommissaris die schorst dat op een gegeven moment. En de zaak kabbelt voort. A, waar heeft minister Navarro zijn informatie vandaan? Maar B, loopt uw baas u niet voor de voeten?
Nee, zo voel ik dat niet.
Een enorm verwachtingspatroon wat gewekt is.
Ja, ik denk ook dat terecht is.
Net over de image van het OM.
Ja.
Dat moet toch kriebelen?
Nee, dat denk ik niet. Ik weet niet waar die informatie precies vandaan komt. Natuurlijk is het zo dat Navarro geïnformeerd wordt door het OM. Niet over inhoudelijk over zaken, maar wel over voortgang. En of zaken tot klaarheid komen of niet. En daarnaast zijn er ongetwijfeld allemaal andere kanalen waardoor een minister wordt geïnformeerd. Dus een goede minister van Justitie. En daar kan hij uitlating op doen. Nou, ik denk ook met deze uitlating van, los van de vraag wanneer het gebeurt, dat hij niet de plank mislaat. Want wij hebben ook het idee van deze zaak gaan we uiteindelijk oplossen. Maar het is ook de minister vrij om te roepen wat hij wil. Daarvoor is hij.
Maar ja, dat is geen antwoord op mijn vraag. Want u heeft uw eigen overweging daarin, neem ik aan. Ik snap wel dat u zegt van nou, daar, de minister heeft zijn eigen rol en die vervult hij met verven. Maar ik kan me indenken als professional, als hoofd van het instituut wat uiteindelijk daarop aangekeken wordt. Ja, wel achter zijn oren krabt en zegt van
nee, dat heb ik niet gedaan. En als jij vraagt, voel jij nou door dat soort uitspraken door de minister voor de voeten gelopen? Zeg ik nee.